En dan zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 17. Lucas 18, de versen 1 tot en met 17.
En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het oog breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun aanstiglijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer, staande, bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf veroogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen dat ziende bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderken, die zal geen zins in hetzelfde komen.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in Lucas 18, daarvan de versen 9 tot en met 14, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, zoals u die zojuist is voorgelezen. Geliefde gemeente, hoe bent u vanmorgen naar de kerk gekomen? Wat is vandaag uw bedoeling om naar de kerk te gaan? Jongens en meisjes, zijn jullie meegekomen vanmorgen omdat het van vader en moeder moest? En de wat ouderen van jullie, misschien een beetje tegenzin in het hart, hoe zijn we naar de kerk gegaan? Zijn er ook mensen die met een behoeftig hart gekomen zijn, die uitzien naar de genade van God in hun leven? Dat is heel belangrijk, gemeente, in welke gestalte wij naar de kerk toe gaan. En hoe wij dan vanmorgen samen zijn onder de bediening van Gods woord. Want naar de kerk toe gaan, dat is niet naar een dominee luisteren. Naar de kerk toe gaan, dat is samenkomen in het huis des Heren. En dat betekent, gemeente, dat wij vanmorgen hier ook zitten voor het aangezicht van God. Bedenken wij dat wel goed? Beseffen we dat wel altijd, gemeente? Dat elke kerkgang weer dit betekent dat de Heere zelf aanwezig is en dat God zelf wil spreken tot ons hart. Hoe bent u naar de kerk gekomen? Hoe bent u nu in de kerk? En hoe gaat u straks weer naar huis? Dat is belangrijk, gemeente. Want als wij hier verschijnen voor het aangezicht van de Heer, en als u vanmorgen een boodschap meekrijgt uit het woord van God, dan is dat niet vrijblijvend. Dan kan en mag niemand daar dezelfde onder blijven, oud of jong, bekeerd of onbekeerd. Het samenkomen in Gods huis, dat moet iets doen in je leven. Dat is toch de bedoeling, gemeente, die de Heere heeft met de prediking van zijn woord. De Heere wil een zegen meegeven voor het tijdelijke leven, maar bovenal ook voor de eeuwigheid. En daar liggen de beloften van God, dat hij aan deze plaats die zegen wil schenken. En weet u wat dat nu betekent, gemeente? Wel, dat niemand eender de kerk weer uitgaat als hij er is ingekomen. Want dat hoor je wel eens zeggen en misschien hebt u het ook wel eens zo beleefd dat u zegt, ben de kerk ingegaan, maar ik kwam er net zo weer uit. Is dat waar? Nee, gemeente, dat kan nooit. Denkt u alleen maar aan de zegen aan het einde van de dienst. Die zegen wordt u opgelegd. Die zegen krijgt u in elk geval mee. Maar bovendien is in elke kerkdienst het woord tot u gebracht. En dat woord van God, het zal niet ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen al wat de Heere behaagt. Dus dan is het een van tweeën. Dat woord, die kerkgang, dat is u tot oordeel of tot voordeel. En dan komt het er maar op aan dat wij als biddende mensen in Gods huis zijn, verwachtende de zegen van de Heere, hoewel we die niet verdiend hebben. En dan wordt het beleefd. De zegen van Gods woning, dat is een zegen die duurt tot in eeuwigheid. Gemeente, daar gaat het vanmorgen om als wij die gelijkenis overdenken van de fariseer en de tollenaar. Maar dan zien we in die gelijkenis ook tegelijk heel duidelijk dat je op twee manieren in de kerk kunt zijn. Tot oordeel of tot voordeel. En nu heeft de Heer Jezus die gelijkenis verteld, opdat we onze winst mee zouden doen, opdat we zouden onderscheiden of wij goed in Gods huis zijn, of op de juiste manier luisteren naar de prediking van Gods woord. Laten wij zo vanmorgen luisteren naar het gebed van de fariseer en van de tollenaar. En wij letten op drie dingen waarin het verschil tussen die twee uitkomt. Ten eerste de houding bij het gebed. Ten tweede de inhoud van het gebed. Ten derde de verhoring op het gebed. Het verschil in gebed tussen dat van de Farizeeër en dat van de tollenaar komt uit in de gebedshouding, de gebedsinhoud en de gebedsverhoring. Als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dan spreekt hij van twee mensen die opgaan naar de tempel om te bidden. Kijk gemeente, dat is het nu. Komen naar Gods tempel om te bidden. Dat moet centraal staan. In het huis des Heren. Want de Heer heeft toch zelf gesproken dat zijn huis een bedehuis genaamd zal worden. Dus, kerkgang, dat kan alleen maar goed zijn als wij het zien. Wij gaan naar Gods huis om te bidden. Nou zegt u, dat doen wij toch ook altijd? Daar wordt altijd gebeden en gedankt in elke eredienst. Ja gemeente, maar nu moet u dat woordje bidden goed verstaan. Daar zit een ruime betekenis in. Want dat bidden, dat wil niet zeggen een gebed doen tot God. Nee, dat woordje bidden gaat veel dieper. Naar de tempel gaan om te bidden, dat wil zeggen te bidden tot de Heere God. Dan verschijnt men voor het aangezicht van God. Dat is de kern van de kerkgang, gemeente. En dat was onder het Oude Testament ook heel duidelijk, want de tempel, daar woonde God zelf immers in dat heilige der heiligen. Maar vandaag geldt dat niet minder, onder het nieuwe verbond. Want als wij de eredienst beginnen in de naam des Heren, dan wil dat ook zeggen dat de Heere naar zijn belofte zelf in het midden is, al waren er maar twee of drie in zijn naam vergaderd. Wel gemeente, bent u zo vanmorgen naar de kerk gekomen om te bidden? Dat wil zeggen dat u voor God zelf verschijnt. En wat betekent dat? Ach, in het gebed, dan kunnen we kijken wat er in het hart leeft. De Heer heeft aan zijn volk het gebed gegeven, opdat ze hun hart zouden uitstorten voor de Heer. Bidden. Kijk, dan komt er openbaar, gemeente, wat er nu leeft in onze ziel. Dan komt openbaar hoe nu ten diepste onze verhouding is tot de Heer. Voelt u wel dat het een heel diep woord is, dat bidden? God de Heer ziet immers ons hart aan. Is dat niet een ontzaglijke gedachte, gemeente, om dat nu te bedenken, nu we in Gods huis zijn? O, nu ligt het open voor God, wat er leeft in uw hart, wie u bent in uzelf. Naar de tempel gaan om te bidden. Ja, dan komt in de kerk openbaar wie de mens is. Of hij God kent of niet, dan is het vanmorgen weer duidelijk in de hemel bij God, gemeente, hoe u naar de kerk gekomen bent. Of u de Heere nodig hebt of niet. Of u met een biddend hart bent gekomen, of misschien uit gewoonte of bijgelovigheid. Naar de tempel om te bidden. Ja, gemeente, is dat niet een zegen dat de Heere dat nu nog schenkt? Om te bidden, dat wil zeggen Gods naam dan aan te roepen. Om hem te vragen om hulp in de nood waarin u verkeert. Gods naam aanroepen, ja ook met dankzegging voor al de zegeningen en weldaden die hij nog schenkt. Bidden, ach gemeente, verstaat u, dat omvat niet alles. Dan gaat het om heel ons leven, van binnen en van buiten, op zondag en door de week. De Heere wil dat zijn gemeente komt om te bidden, om dan voor zijn aangezicht maar eerlijk te worden, eerlijk voor God, en dan te komen met al uw noden en zorgen, en ook met uw blijdschap, maar bovenal om dan de Heere te bidden om zijn genade. Zie gemeente, is dat niet de juiste houding in Gods huis? Dat wij als een smekeling aan de troon van Gods genade verkeren. En hoe is dat nu bij ons? Ach, dan zien wij vanmorgen uit deze gelijkenis dat er een scheidslijn door de kerk loopt. Een scheidslijn ook over die bank waar u zit. Want de Heer Jezus zegt, twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Twee. En wat een verschil tussen die twee. Ach gemeente, als we vanmorgen u dan eens zouden nagaan, twee aan twee. Hoe zou de scheidslijn bij ons lopen? Is dat niet een ontzaglijke werkelijkheid? Om dat te bedenken vanmorgen, nu zijn we wel allemaal samen naar de kerk gekomen. Maar de scheidslijn loopt er dwars doorheen. En gemeente, dat is een scheiding die een kloof aangeeft van eeuwigheid. Want dat zien we ook bij die fariseer en de tollenaar. Wat een verschil tussen die twee mensen. Oh, het is niet voor niets dat de Heere Jezus juist die fariseer en die tollenaar noemt. En die kennen wij allebei wel, gemeente. De fariseer, oh, dat was een zeer godsdienstig mens. De fariseer, dat was iemand van de meest zware richting van de Joodse godsdienst. Die fariseers namen het zeer nauw, want zij waren beducht voor verval in de Joodse gemeente. En daarom bonden ze de strijd aan tegen allerlei oppervlakkigheid. Die fariseers, ach gemeente, bij ons hebben ze niet zo'n goede klank. Maar laten we maar niet te gauw op hen neerzien, want een fariseer, die kende een nauw leven. Kan dat van ons gezegd worden? Gemeente, wij kennen elkaar zo niet, maar zijn er vanmorgen mensen in de kerk, in deze gemeente, die zich kunnen meten met een fariseer? Want die had een nauw leven, dicht bij Gods wet. Ja, die fariseers namen het nog nauwer dan God in zijn wet had bepaald. Inderdaad, met het gevolg dat de fariseers een wettisch leven kregen. Gebod op gebod en regel op regel, dat moest je allemaal nakomen. Maar toch, het waren ernstige Joden die het nauw namen. En gemeente, kunnen wij daar niet ons nog aan spiegelen? Dat we daar nog een voorbeeld aan nemen in de goede zin van het woord. Een nauw leven bij het woord van de Heer. Dat is ook wat de Heere vraagt. Die rijke jongeling die alles had volbracht, dat was toch aangenaam voor de Heere Jezus? Nee, wij moeten natuurlijk niet in wetticisme vervallen. Maar dan gaat het om de ware godsvrees. Leven uit het woord, dicht bij de Heer. De farizeeën. Ach gemeente, dat was een man die bij uitstek rechtvaardig was. Rechtvaardig in de zin van leven in de vreze des Heren. Als je nou aan de Joden uit die tijd zou vragen, wie is rechtvaardig, wie vreest God? Nou, dan zouden ze toch wijzen op de farizeeër. Dat was nu een rechtvaardige bij uitnemendheid. Wat dan een verschil met die tollenaar. O, die tollenaar kwam uit het tolhuis. Hij was in dienst van de Romeinen, de vijand. En hij in de geld en belasting, maar veel meer dan nodig was. Want hij stopte zelf veel in zijn zak. Een tollenaar, o, die was gehaat door de Joden. Ze beschouwden hem als een landsverraarde, die heulde met de Romeinen. Hij maakte zich schuldig aan afpersing, geldgierig. Dat was de tollenaar. Dus dat wil zeggen, de tollenaar, dat was nu bij uitstek het voorbeeld van iemand die niet rechtvaardig was. Iemand die zich niet stoorde aan de wetten van God. Ziet u het verschil? Twee mensen gingen op naar de tempel. De farizeeër, de rechtvaardige bij uitnemendheid en de tollenaar bij uitstek een onrechtvaardige. Wat een verschil tussen die twee. En als je nu op het uiterlijk zou afgaan, als wij nu zouden moeten oordelen, o, dan zou het oordeel ten gunste van de farizeeër uitvallen. Oordelen. Ja, gemeente, gebeurt dat ook niet vaak in de kerk? En hebben we vaak ook niet veel te zeggen over andere kerkgangers? Wat is dat een groot kwaad in de kerk? Laten we toch bedenken, gemeente, dat de Heere het hart aanziet. En laten we dan niet zien op andere mensen, maar dan komt het persoonlijk op een ieder van ons aan. Hoe sta ik tegenover God? Die twee mensen gingen allebei naar de tempel. Allebei wilden ze God aanbidden. Allebei hebben ze ook hetzelfde nodig. Maar wat een verschil. Dat zie je al aan hun houding. Hoe zij bidden. Hoe zij in de tempel zijn. Van de farizeeër lezen we dat hij stond. De farizeeër staande bad bij zichzelf. Ja, de farizeeër durfde wel de tempel ingaan. En daar stond hij voor Gods aangezicht. Gingen de mensen niet voor hem opzij? O, als die farizeeër het tempelplein opkwam, dan gingen de mensen uit eerbied al opzij. Een farizeeër die zoveel goede werken doet. De rechtvaardige bij uitnemendheid. En die farizeeër, hij besefte dat zelf ook zo goed. En hij ging er prat op. Ziet u, gemeente, wat die houding van die farizeeër is in de tempel. Hij staat voor God. Want die farizeeër denkt, ik kan wel voor God verschijnen. Ik heb immers zoveel goede werken. Eigenlijk mag God wel dankbaar zijn met zo'n rechtvaardig mens. Zo stond die farizeeër voor de Heer. Ach gemeente, we zouden het zo kunnen zeggen. Die farizeeër had zoveel goede werken. Zoveel eigen gerechtigheid dat hij stond er stijf van. Zo stond hij voor de Heer, kaarsrecht, stijf in zijn eigen gerechtigheid. Is dat niet een vreselijke houding, om zo voor God te verschijnen? zegt uw eigen gerechtigheid. Weet u waarom dat zo erg is? Dan heb je Gods gerechtigheid niet nodig. Dan heb je geen genade van de Here nodig. Dat is de houding van de farisee. Staande voor God. Gemeente, is dat misschien ook uw houding, uw leven, uw kerkgang. Van wie geldt dat nu? O, van een ieder die God niet nodig heeft in zijn genade. Ieder mens die vanmorgen denkt, met mij is het zo slecht nog niet. Ieder kerkganger die vanmorgen nou niet beseft dat hij genade nodig heeft, die is gelijk de fariseer. En weet u hoe de Heere u dan ziet, gemeente, alsof u staat? Stijf in uw eigen gerechtigheid. Ja, zo is de mens van nature. Want dat geldt voor ons allen zonder wedergeboren hart. Dan menen we wel voor God te kunnen bestaan. U kent ze toch wel, die mensen ook van buiten de kerk, die denken, nou, ik heb goede werken gedaan, zal wel meevallen. Maar leeft dat juist ook niet in ons hart, gemeente? Juist bij de vrome kerkmens. O, wat is dat een groot gevaar. En hebt u nou die houding van die fariseer ook in uw eigen leven al ontdekt? Dat u het bent gaan zien. Ja, ik sta stijf in mijn eigen gerechtigheid. En ik heb uit mezelf de Heere niet nodig. Gemeente, de Heere vertelt dit opdat we het zouden gaan zien. En opdat we zouden leren buigen. Want wat een verschil met die tollenaar. Die ook naar de tempel kwam. Maar hij had een ootmoedige houding. Die tollenaar staat er, hij stond van verre. Die tollenaar durfde niet zo naar voren treden, maar ergens achter in de tempel. Daar durfde hij nauwelijks gaan staan, van verre. Want die tollenaar die verstond het, dat hij zo niet tot God kon naderen. Die tollenaar die verstond het, ik ben onrechtvaardig, ik ben een zondig mens en hoe kan ik dan wonen bij die rechtvaardige God? Kijk, dat is het, van verre staan in het besef van je eigen onwaardigheid. Die tollenaar kwam in Gods huis als een zondaar die geen enkele gerechtigheid van zichzelf had, alleen maar ongerechtigheid. En daarom hij durfde God haast niet onder de ogen te komen. Hij durfde zijn ogen niet opslaan tot de Heere. Bent u zo wel eens naar de kerk gegaan? Dat u zegt, nou moeten we naar de kerk. Maar eigenlijk durf ik niet. Gemeente, verstaat u daar wat van in uw hart? Dat u zo wel eens naar Gods huis bent gekomen. Hoe durf ik de Heere onder ogen komen, want ik ben zo zondig. En wat zijn er een ongerechtigheden. Gemeente, zijn er vanmorgen die ook zo'n houding kennen, die nu van verre staan. Die nu moeten zeggen, ik de zondaar, hoe zal die wonen bij een heilig God? O, die durven de ogen niet opheffen naar de hemel, want ze voelen mijn zonde en schuld, dat staat in de weg tussen de Heere en mij. Gemeente, zijn wij al zo geworden. Door Gods genade alleen kan dat. Als we die houding innemen bij het bidden tot God. En dat geldt niet alleen zondags in de kerk, maar ook door de week. Dat wij van verre staan. Hebt u het leren zien, die grote afstand tussen God en u? Hebt u er last van gekregen, gemeente? Mijn zonden maken scheiding tussen de Here en mij. Kijk, als je dat gaat beleven, dan komt er ootmoed. Dan wordt u zo'n van verre staan. O, hoe zal ik naderen voor Gods aangezicht? Ach, en die tollenaar, die zag helemaal de fariseeën niet. Die tollenaar had met zichzelf genoeg te doen. En hij stond hier ootmoedig, alleen voor de Heere, staande van verre. Ja, gemeente, maar weet u wat nou het rijke is? Die tollenaar die voelde, ik hoor eigenlijk niet in Gods huis. Maar toch was hij naar de tempel gekomen. Al stond hij dan van verre, hij was toch in de tempel. Kunt u dat nou verklaren? Ach ja, als de Heere ons bekend gaat maken met onze zonden. Als wij nu gaan zien onze ongerechtigheden. Dan worden we toch tot God getrokken. En al is het dan met schroom. Al is het dan met diepe eerbied en groot ontzag. Maar dan zou u toch niet rustig thuis kunnen blijven. Dan moet u toch naar Gods huis. Al is het dan als een zondaar. Staande van verre. Gemeente, kennen wij ons zo. Dan komt er een eerbiedige houding. Dan leren wij buigen voor de Heer. En daar gaat het nu om. Dat wij fariseer af worden. Dat wij niet langer staan in eigen gerechtigheid. Maar dat wij komen tot God als zondaar. Met een stroom van ongerechtigheden. Ga je buigen. Komt er een eerbiedige houding. En dat moet dan ook blijken in de kerkdienst. In onze kleding, in ons zitten in de kerk. Dan moeten we ook iets van die tollenaarshouding inzien, gemeente, voor Gods aangezicht. Ja, zegt iemand vanmorgen, maar hoe weet je dat nu? Want ach, ik ontdek de fariseer in mijn hart, maar hoe weet je dat nu, dat je ook die houding van de tollenaar mag kennen? Dat je als een schuldige voor God komt. Wel, weet u wat die tollenaar deed? Die sloeg zich op de borst. Jongens en meisjes, weten jullie wat dat betekent? Als je op de borst slaat. Nou, dat betekent bij ons dat je het nogal goed getroffen hebt met jezelf. Dat je nogal hoogmoedig bent met jezelf. Maar bij de Joden betekende dat slaan op de borst juist het andere. Juist de verootmoediging. En dat is nu een kenmerk van Gods genade. Als we onszelf op de borst slaan met de belijdenis, wees mij genadig, Heer. Moet u zichzelf op de borst slaan? Dat u zegt, ja, het zit hier van binnen, Heer, in mijn hart. Een vat vol ongerechtigheden. En moet u daarom van verre staan? Slaand op de borst. Buigend voor God. Zo doet God zijn volk tot zich nader. Zo gaat God al zijn kinderen trekken om met zichzelf te verzoenen. Want de Heere gaat dat toch leren, gemeente, dat wij als zondaren Gods gerechtigheid nodig hebben. Want daar gaat het om in deze gelijkenis. En dat zien we ook als we letten op de inhoud van hun gebed. En dan moeten wij ook letten, gemeente, op het verband waarin deze gelijkenis staat. Want u is gelezen uit de Heilige Schrift, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, dat gaat hieraan vooraf. Een rechter die last had van een weduwvrouw. Die weduwvrouw kwam haar recht op eisen bij die rechter. Maar wat zei die rechter? Zij is maar een weduwvrouw. Die heeft helemaal geen rechten. En die rechter wilde niet naar haar luisteren. Maar wat deed die vrouw? Zij hield maar aan bij die rechter. Doe mij recht tegen mijn wederpartijders. En die weduwvrouw bleef aanhouden, zodat die rechter er naar van werd. En hij zei op einde, laat ik dan die vrouw haar zin maar geven. Onrechtvaardige recht. Hij deed toch recht aan die vrouw. Hoewel hij God niet vreesde. En hoewel hij voor geen mens opzij ging, maar toch gaf hij aan die weduwvrouw haar recht. En waarom? Omdat ze maar bleef aanhouden bij hem. En dan zegt de Heere Jezus, en de hemelse rechter dan, dat die onrechtvaardige rechter die weduwvrouw haar recht geeft, zal de hemelse rechter dan niet zijn kinderen recht doen, die dag en nacht tot hem roepen? Kijk gemeente, daar gaat het om in ons leven. Dat wij bij die hemelse rechter aankloppen, doe mij recht, o God. Is dat begonnen in ons leven? Dat bidden, dat worstelen aan de troon van Gods genade. Heere, gij zijt rechtvaardig, straf mij niet ongenadig. Gemeente, daar gaat het om vanmorgen in de kerk. Dat u de gerechtigheid van God mag kennen. Dat die hemelse rechter u vrij zal spreken van uw ongerechtigheid. Ach, zegt u misschien, ik ben al zo vaak naar de kerk gegaan, ik heb al zoveel preken gehoord, maar ik zit nog met mijn zonde. Hoe kom ik met God verzoend? Wel, blijf dan aanhouden bij de Heer. Denk aan die onrechtvaardige rechter. Zal dan de rechtvaardige God u niet horen? U die als zondaar roept om zijn gerechtigheid. Jazeker, dat is gewis. God zal zijn volk recht doen. God zal zijn recht tonen in Jezus Christus. En om dat nu te bewijzen, bij wijze van spreken, gaat de Heer Jezus die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar vertellen. Om die hemelse rechter te laten uitkomen dat zelfs een tollenaar, die bij uitstek onrechtvaardig was, dat zelfs zo'n zondaar genade vindt bij God. Zal God geen recht doen? Hoort u het, gemeente, oud en jong? Zeker de Heere zal recht doen als u roept tot God om verlossing van uw zonde. Als u maar blijft aanhouden en bidden bij de Heer om zijn genade, om zijn gerechtigheid in Christus. O zeker, dan zal de Heer u verlossen. Maar bid dan niet als de fariseer, maar als de tollenaar. Want de fariseer bad bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar hier. Dat was de inhoud van het gebed van die fariseer. En hij sprak de Heer ook aan, o God, het hoort allemaal zo vroom, maar wat blijkt uit dit bidden zijn hoogmoed? Hij beefde niet voor Gods gerechtigheid. Hij ging zichzelf verheffen. Ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. En die fariseer ging zich niet vergelijken met rechtvaardigen. Met Godvrezende mensen als Maria en Elisabeth. Maar hij ging zich vergelijken met onrechtvaardigen. Met overspelers en met rovers. Ja, dan is het geen wonder, dan komt een kerkmens er altijd nog wel goed af. Maar ziet u, gemeente, hoe die fariseer zichzelf rechtvaardig voor God. Zulken bidden is de Heere niet aangenaam. Die fariseer heeft Gods gerechtigheid niet nodig. Integendeel, hij gaat zijn eigen gerechtigheid uitstallen. En hij gaat tegen de Heere zeggen wat voor goede werken hij allemaal doet. Hij was daar overvloedig in. Want volgens Gods wet moest men eenmaal per jaar op grote verzoendag vasten. Maar die fariseer, hij bad, hij vastte 2 maal in de week. En de Heere had ook bepalingen gegeven over het heffen van de tienden. Maar die fariseer gaf een tiende van alles wat hij bezat. Was veel meer dan nodig was. Ach, die fariseer dacht, en hij zei het ook in zijn gebed, dat hij toch wel in tel moest zijn bij God. Ik dank u dat ik zo rechtvaardig mag zijn. Mag dat dan niet? Mag je dan niet dankbaar zijn, gemeente, als je voor uitbrekende zonden bewaard wordt? Mag je dan niet dankbaar zijn als de Heer je heeft gezegend? Jazeker wel. Maar weet u wat de echte dankbaarheid is? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe God voor zijn genade vergelden? Dan kom je toch in de verwondering terecht. Dan is daar toch iets van de ootmoed in. Maar zo was het niet bij die fariseer. Nee, die fariseer ging zijn verdiensten opnoemen voor de Heer. En zo stond hij daar te bidden met zijn eigen gerechtigheid. O gemeente, wordt het nu ook bij ons gevonden? Is dat de inhoud van uw bidden vanmorgen? Luistert u zo naar de prediking? Wee degene die zichzelf zo verheffen. Wee degene die het niet verstaan. Dat ze zo zondig zijn. Dat ze Gods gerechtigheid nodig hebben. Want gemeente, ieder is zo'n fariseer. En ieder zit vanmorgen met zo'n gebed in de kerk. Die niet die tollenaarsbeden kent. Alles wat u meer hebt, dat is farisees. O gemeente, als we dan ons eigen hart hebben leren kennen. Moeten we het dan niet ontdekken vanmorgen? Dat wij ook zo vaak voor God leven als die fariseer. En dat ons bidden en ons danken ook deze toets niet kan doorstaan. O, wat denken we, bewust of onbewust, soms nog goed van onszelf. En wat steunen we dan nog op eigen werken. Ja, daar krijgen Gods kinderen ook zo'n last van. Van die eigen gerechtigheid. Maar gemeente, daar moeten we nu allemaal vanaf. Van onze kerkgang. Van ons Bijbel lezen elke dag. Wee de kerkmens die daarop gaat steunen. Die daar nu een grond van gaat maken om voor God te kunnen verschijnen. Wij moeten fariseer af worden. En niets bij onszelf overhouden om voor God te bestaan. En dan komt er bij ons de bede van de tollenaar. Wat een verschil. Hij bad. Wees mij de zondaar genadig. O God. Ja, die tollenaar sprak de Heere net zo aan als de fariseer. Ziet u dat? Zo kun je allemaal hetzelfde zeggen en dezelfde God bedoelen. Terwijl het toch niet hetzelfde is, gemeente. Dus onderzoekt u zichzelf goed. Maar die tollenaar wist wat hij bedoelde toen hij bad, o God. Verstaat u het ook? Is dat uw gebed geworden? Tot God. Dat u met God verzoend moet worden. De drie enige God die uw schepper is. Want we hebben niet in de eerste plaats tegen Jezus gezonden. Maar tegen de drie enige God. En daarom gemeent het gebed van de tollenaar, o God. Hebt u zo de Heere leren aanroepen? Doe mij recht, o God. Daar gaat het om, gemeent. En dan maar de bede om genade. Wees mij de zondaar genade. Kijk, die tollenaar stond als een zondaar in de tempel. En hij beseft en beleefde het in zijn hart. Ik heb gezondigd tegen u, o God.
Tegen u alleen heb ik dit kwaad bedreven. Gemeente, kent u ook iets van die smart in uw hart? Dat u het pijn doet, gezondig tegen een goeddoend God. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Wees mij de zondaar genadig. Ach, is het niet een wonder. Die tollenaar, dat hij als nou als een boeteling, een smekeling tot God komt. Gemeente, hoe komt dat nu? Die tollenaar, hij kon het in zijn tolhuis niet meer uithouden, maar hij moest naar Gods huis. En hoe zou die tollenaar nu uit dat tolhuis tot bekering zijn gekomen? Hoe zal hij nu getrokken zijn geworden? Dat lezen wij niet. Nee, gemeente, want het gaat er niet om dat u uw bekeringsgeschiedenis kunt vertellen. Maar dit gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Tollenaar kon het niet meer uithouden in zijn tolhuis. En hoe is het met u? Leeft u nog in het tolhuis van de zonde? Jongens en meisjes. Leef je in de zonde, in de dingen van deze wereld. Dat is een tolhuis, hoor. Daar moet je voor betalen. Dat kost je je leven. Zalig als je eruit getrokken wordt. Jongelui, als je nou daar ziet in dat tolhuis van de zonde, daar is God niet in. En zo kan ik voor de Heere niet verschijnen. O, kom dan naar de kerk. En ga op je knieën, wees mij de zondaar genadig, die tollenaar leerde om genade roepen. Dat was wat hij nodig had als zondaar. En zo maakt God mensen zalig. Door vrije genade te schenken aan zondaren. Ja, maar ik, zoveel ongerechtigheid. Ach, gemeente, laat deze gelijkenis toch het evangelie voor u zijn. Zelfs die tollenaar kwam tot zo'n gebed. O, dan zal de Heer het ook aan u willen schenken. Wees mij de zondaar genadig. Gemeente, dat moet nu het gebed van ons leven zijn en blijven. Wees mij de zondaar genadig. O, die tollenaar ging zich niet vergelijken met anderen. Die had het met zichzelf te stellen. Want er staat de zondaar, niet in de vertaling, maar wel in het oorspronkelijke, de zondaar. Kent u daar iets van? Dan bent u de grootste der zondaar. Dan heeft niemand zoveel kwaad gedaan dan u alleen. Dan had die tollenaar alleen maar schuld en ongerechtigheid. Wees mij de zondaar genade. Is het zo persoonlijk? Ben u geworden voor Gods aangezicht? Ik de zondaar. Nou, dan heb je geen kritiek meer op andere kerkgangers. Maar dan gaat het om mijn persoon. Wat zou het een wonder zijn als God ook mij genadig zou willen zijn. Wees mij de zondaar genade. Dat is nu een gebed tot zaligheid. Dat is een gebed dat die hemelse rechter graag verhoort. Wees mij de zondaar genadig. Ja, zegt u, dat heb ik al eens gebeden. Ja, maar hoe is het nu dan? Hoeft dat nu niet meer? Wees mij de zondaar genadig. Gemeente, hoger komen Gods kinderen nooit. Ze komen nooit boven dit gebed uit. Alles wat ze weer meer hebben, dat is farizees. En daarom wees mij de zondaar genadig. Dan gaan ze steeds dieper leren buigen. Dan gaan ze de inhoud van dat gebed steeds meer verstaan. Want in dat gebed klampen ze zich dan vast aan hem. Aan de gerechtigheid Gods in Jezus Christus. Wees mij de zondaar genadig. dat is genoeg. Maar met minder kunnen we ook niet toe. O God, wees mij de zondaar genaamd. Ziet u het verschil in gebedsinhoud tussen die fariseer en die tollenaar? O gemeente, hoe bent u vanmorgen in de kerk? Mag daar een uitgaan zijn naar Gods gerechtigheid? Mag die tollenaars bede ook de uwe zijn? Dan zijt gij zalig. Want de Heer Jezus vertelt ook wat de verhoring op het gebed was. En ook dat was een hemelsbreed verschil. Want die twee mensen gaan weer uit de tempel terug. Maar het gebed van de een is verhoord en van de ander is afgewezen. Zoals de Heer Jezus zegt, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Deze, dat was de tollenaar, die ging gerechtvaardigd naar huis. Dat was de verhoring op zijn gebed. God heeft hem vrijgesproken. Die tollenaar werd gerechtvaardigd in het zoenbloed van de Heer Jezus Christus. Dat is toch de zaligheid van dat gebed. Wees mij genadig. Om daarin dan de vrijspraak te kennen. Gemeente, zo leert de Heer ze toch knielen bij het kruis van Christus. Zo komen ze daar toch terecht om dat wonder te ontvangen. Vrijgesproken van al mijn zonde en schuld. Gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus en zijn kruisverdiensten alleen. Zo verhoort God het gebed van die smekelingen. Ziet u wat de hemelse rechter doet? Hij is rechtvaardig. Niet om u te verdoemen. God is rechtvaardig indien iemand zijn zonden beleidt. Hij is trouw en rechtvaardig om die te vergeven. Dat is Gods rechtvaardigheid. O, is nou een evangelie voor u? Is dat nou het evangelie waar u het van moet hebben? Elke zondag weer, elke dag in uw leven. Wat een wonder, wat een zaligheid. Deze ging af. Gerechtvaardigd naar huis. Meer dan die. Die ander. Die fariseer. Ging die niet gerechtvaardigd naar huis? Jawel. Maar die fariseer had zichzelf gerechtvaardigd. En hij miste de gerechtigheid van God. En dat betekent uiteindelijk dat hij niet rechtvaardig is. Dan is hij nog in zijn zonde. Dan staat hij nog in zijn eigen gerechtigheid. Ziet u het verschil? Want dat gebed van die fariseer wordt niet verhoord met dat wonder van die vrijspraak. Wel gemeente, dit betekent een verschil in eeuwigheid. En hoe is het nu met ons? Wij gaan ook zo weer naar huis. En hoe gaat u nu uit de kerk? Gerechtvaardigd of niet? Het is één van twee. En dat moet u weten. Het kan vanmorgen uw laatste kerkgang zijn. Hoe gaat u naar huis? Gerechtvaardigd of niet? Ja, dominee, hoe kan ik dat nou weten? Want die fariseer zit altijd maar hier binnen. Hoe kom ik daar nu ooit mee klaar? Want ach, die tollenaarsbede, die is er bij mij nog zo weinig. En die tollenaar, die staat van verre. Wel, gemeente, als u nou aan die tollenaar had gevraagd toen hij de tempel uitging. Ben je nu rechtvaardig? Weet je nu dat God je gebed verhoord heeft? Wat zou die dan zeggen? Misschien voelde hij dat nog niet. Misschien beleefde hij dat nog niet. Maar gemeente, die tollenaar zou zichzelf niet rechtvaardig hebben gesproken. Maar leest u dan goed in de Bijbel wat er staat in vers 14. Ik zeg u lieden, dat is Jezus Christus. Hij spreekt die tollenaar rechtvaardig. Daar ligt het geheim. Ik zeg u lieden, dat is hij, de Zoon van God, die stierf aan het kruis. Ik zeg u lieden, dat is hij die zijn bloed heeft gestort voor zondaren. Hij mag het zeggen, hij mag het doen, hij mag u vrij spreken. Hij mag u die gerechtigheid schenken en hij wil het doen als de borg, als de middelaar. Ik zeg u lieden, deze ging gerechtvaardig naar huis, meer dan die. Geheim ligt in Christus, de toorn Gods heeft gedragen voor zondaren. Hij spreekt vrij en nu is de Heer er vrij in om dat in uw hart te doen ervaren of niet, in meerdere of mindere mate. Maar ik zeg u lieden, dat is het woord van Jezus Christus. Als er vanmorgen in de kerk waren die het mee mochten bidden, misschien van verre staande, wees mij de zondaar genadig. O, dan prediken we u in de naam van deze Christus. Uw zonden zijn u vergeven. Ik zeg u lieden, nou dan gaat u straks door de deur naar huis. En bedenk het dan. Jezus zegt, van een ieder, deze gerechtvaardigd, meer dan die, wat zal hij van u zeggen? Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Kent u dit geheimenis? Van het zalig worden uitgenade, dan word je zo klein als een kind. Wees mij genade. Zulke ontvang, koninkrijk Gods, en dan is de wonder, rechtvaardig, niet in mezelf, maar door hem, Jezus Christus. En hier moeten ze buigen, steeds dieper buigen. Maar gemeente, wie hier leert buigen, die mag eenmaal het huis des Heren binnengaan. Om dan te staan, dan zullen ze staan voor Gods aangezicht in de gerechtigheid van de Heer Jezus. Dan zullen ze staan om eeuwig hem te danken, de rechtvaardige rechter. Amen.